met Jesus Alone. Het komt uit zijn cd Skeleton Tree. Wat hij gemaakt heeft na het verlies van zijn 15-jarige zoon Arthur. Die vorige zomer van een cliff in Brighton viel na een experiment met LSD. Arthur was de helft van een tweeling. Vorige vrijdag speelde Nick Cave een verbluffend concert in het Sportpaleis in Antwerpen. En kan mij inbeelden wie erbij was dat dit nummer nu te horen op de radio een bijzonder gevoel moet meegeven. Dirk De Wachter, jij bent fan van Nick Cave. Maar vrijdag is het niet gelukt om te gaan kijken.
Nee, ik had al heel lang een lezing beloofd die ik niet meer kon afzeggen in het kader van de Week van de Geestelijke Gezondheidszorg. Dus de plicht riep.
Maar je hebt je kinderen erop uitgestuurd.
Mijn dochter en mijn zoon waren daar en vonden het ook grandioos. Kijk, ja, een mens kan niet alles meemaken. Maar
wat
is wel
vonden
bijzonder,
ze er zo bijzonder aan?
Ja, wel de sfeer. Het blijkt. De man creëert een soort hypnotische sfeer. Natuurlijk kan in heel die zaal iets creëren. Een soort samenhorigheid ook. Die heel bijzonder is. En dan met die duisternis van zijn eigen persoonlijke verlies. Dat is wel heel speciaal. Ja. Dat heeft wel. Het klinkt bijna cynisch, hè, maar het geeft een zeer grote meerwaarde aan de authenticiteit van zijn werk. Die miserie die je dan kan sublimeren, artistiek plaatsgeven. Dat is natuurlijk wat kunstenaars ook kunnen doen. Dat is hun eigen verschrikking betekenis geven voor anderen. AFTH van der Heijden heeft een boek over het verlies van zijn zoon geschreven, dat ook heel beklijvend is. Zo. Dus een mens doet wat hij kan.
De kreet van Nick Cave vrijdagavond was rouw met mij. Rouw mee met mij.
Ja, het is zijn manier om ook steun te zoeken, zeker, en te vinden en mensen in die erkenning te raken. Natuurlijk, dit soort van werk heeft hij al altijd gedaan. Hè. Hij heeft altijd al rouwig gezongen. Hè.
Maar als het zo concreet dichtbij komt met het verlies van een kind.
Ja.
Een kind verliezen is de toekomst verliezen, hè?
Oh, dat is het ergste dat een mens kan voor hebben. Hè. Dat denk ik wel. Dat gaat ook nooit over. Ja. Dat is. Dat is vreselijk. En dan kunnen samen zijn, dat op een of andere manier kunnen dragen met anderen. Dat is heel raar, maar dat is ook heel mooi. Hè. Dat is heel. Ik ken natuurlijk vanuit mijn beroep heel veel mensen die daarmee te maken gehad hebben en die soms ook wil zeggen dat hen dat heel veel mooi gebracht heeft. Ook hoe raar het ook. Je wenst dat niemand toe. Het is verschrikkelijk natuurlijk. Hè? Maar als je daar dan kunt, dat je dat kunt overstijgen en daar iets mee doen, geeft dat het leven soms ook nog meer betekenis op een of andere manier. Hoe raar ook. Ja.
Ik wil jullie het verhaal laten horen van Koen, mijn verre buurman, die samen met zijn gezin deze zomer dat noodlot heeft moeten ervaren. Ik laat zijn verhaal horen.
Wij zijn deze vakantie, op een heel idyllische vakantie in Costa Rica, ons kindje verloren, ons jongste kindje van 8 jaar, in relatief dramatische omstandigheden, door een ongeluk met een jacuzzi. Toen wij terugkwamen van op reis en vanuit de luchthaven, was ons huis, we kwamen toe, stond vol met bloemen. En dat was heel confronterend, heel emotioneel, maar toch zijn we daar achteraf dankbaar voor. En het feit dat zoveel mensen, zoveel buren, zoveel vrienden zich hebben ingespannen voor ons, gaf iets hartverwarmend. En ook een andere zaak is dat ze de mensen eten kwamen brengen. En het comfort dat eten en dan ook brengt en die troost en het feit dat de buurman dan natuurlijk mee binnenkomt om mee een tas soep te eten, is inderdaad hartverwarmend. Dat zijn denk ik dingen en rituelen die we vandaag een beetje kwijt zijn geraakt, maar waarvan ik vandaag toch kan zeggen dat het waardevolle rituelen zijn en dat ik het iedereen maar kan aanraden als het in de naaste omgeving gebeurt. We leven vandaag als maatschappij met onze rug naar de dood toe. De dood is niet sexy, de dood is niet iets wat een hot item is. En je ziet ook dat vooral jonge mensen het moeilijk hebben om het onderwerp aan te raken en met jou in contact te treden. En dat ze dan durven met een boog rond jou te lopen, wat juist het omgekeerde is wat nodig is. Er zijn geen positieve zaken aan een kind verliezen van 8 jaar. Maar het is wel een les in nederigheid, in bescheidenheid, in sterfelijkheid. En ik zelf was ook misschien niet de meest sociale persoon, omdat we binnen ons gezin van 5 was alles harmonie qua relatie, qua kinderen. En dus je hebt eigenlijk de buitenwereld niet nodig. En het is op die moment dat je je familie en je vrienden nodig hebt. En anderzijds ben je als familie toch een gekwetst dier. Een enorm gekwetst dier. En wat doet de gekwetst dier? Dat is zich terugkruipen. Terug in zijn hol, terug in zijn grot. En in ons geval kruip je terug in je huis. Dus je gaat met je problemen of met je behoefte aan liefde of vriendschap ga je niet aanbellen bij iemand. Dus de andere mensen moeten wel bij jou aanbellen. En de eerste mensen, de moedige mensen die onmiddellijk na het voorval hier zijn komen aanbellen, zei ik steeds van, kijk, misschien smetten we jullie na 2 minuten buiten. Maar in praktijk werden die 2 minuten steeds 2 uur of zelfs nog langer. En het is ook een oproep naar de mensen van, hou je inspanningen vol. Als je je kind verloren hebt in dergelijke dramatische omstandigheden, je hebt de dood in je handen gehad, je hebt het gerepatrieerd, je hebt het gaan herkennen in een mortuarium, je hebt het begraven, dan zegt je ratio van, kijk, elke volgende dag kan alleen maar beter gaan of minder slecht. En toch is het zo niet. En ik ben ook niet te beroerd om te zeggen dat we het vandaag moeilijker hebben dan pakweg een week na de gebeurtenis.
Koen heeft ook een brief geschreven over wat zijn gezin nu doormaakt. En die staat te lezen op onze website radio1.be, Elke van Hoof. Dat is ook de boodschap die ik hoor in Koen zijn verhaal. Hij rouw met mij en blijf dat doen.
Ja, dat is heel erg belangrijk. Hè. Een dood van een kind is natuurlijk heel extreem. Maar het is vooral de onmacht die mensen doet aarzelen om toch te gaan bellen aan de deur. Het is weten van wat moet ik zeggen, wat moet ik doen. Ik kan niks doen, het is zo alles verterend. Mensen gaan voor zichzelf voorstellen hoe zou ik reageren. En dat maakt eigenlijk, je kunt niks doen en dus doen ze niks. Maar het is heel erg belangrijk om net dan gewoon aanwezig te zijn of soep te brengen. Of zeggen van ik ga met jou mee. Of bloemen brengen of langsgaan, de gras afrijden. Wat dan ook, nabij zijn, denk ik, heel erg belangrijk. En blijft belangrijk. Hè? Want natuurlijk, wat je ook hoort, is die eerste fase is zo acuut en dat is een crisis en iedereen ziet dat dan. En is daarop op gebrand, hè, gefocust, maakt daar tijd voor, gaat daar naartoe. Vaak is dat dan tot aan de begrafenis, vaak nog een, 2 weken later. Maar nadien wordt het wel moeilijk. Hè? Want de alledag gaat terug overheersen. Iedereen komt terug in zijn eigen stroom van drama's van de dag, van werken, van al wat geen dat moet. En eigenlijk voor die groep mensen, voor dat gezin wat we hier horen, stopt de tijd heel even. Uh-huh. En dat is een zeer bevreemdend gevoel. En het kunnen connecteren bij mensen die ineens zijn achtergebleven, denk ik heel belangrijk is om ook bij hun weer de stroom wat te laten vloeien. Uh-huh. En we beseffen dat veel te weinig.
Johan Swinne, Koen zegt, we leven met de rug naar de dood. Hè, waardoor we niet weten hoe we daarmee moeten omgaan. Zal ook zeer herkenbaar zijn voor jou, denk ik. Hè?
Ja, dat is absoluut zo. We zijn daar heel moeilijk mee. Met dood, met lijden. En we merken dat eigenlijk ook. En ik heb dat straks al gezegd, als wij zo de eerste reacties na die ziekte van Pieter eigenlijk ook, merken we dat heel duidelijk. De mensen toch je toch een beetje mijden. En dat heeft Koen daar in zijn verhaal ook verteld. We hebben dat zelf ook heel sterk ondervonden. We zien dat ook heel veel terug in de brieven die ik meegenomen heb naar Compostela. Zo van noodkreten ook van mensen van help mij alsjeblieft. Mensen die steun zoeken bij anderen. Dat was ook een beetje mooi aan deze actie, denk ik. Gewoon hoe je ziet hoe die 850 brieven uiteindelijk bij elkaar komen. En uiteindelijk hoe die mensen elkaar steunen en hoop geven op die symbolische wijze.
Mm-hmm. Koen zegt hou vol, want het gaat niet beter, Dirk de Wachter. Dat is ook zo, hè. Een kind verliezen, dat is voor het leven.
Dat is nooit voorbij. Ja, Het is ook, ja, zelfs die acties en dit soort uitzendingen moeten opletten dat dat ook geen stroovuur wordt, hè, van reacties en dan weer terug naar de orde van de dag. Ik denk dat we moeten proberen ook in de gewone dagdagelijkse dingen aandacht te hebben voor elkaar en voor mekaars miserie. En niet alleen bij grote acties. Maar natuurlijk, we kunnen alleen maar acties voeren en daar dan aandacht voor vragen. Maar het is ook een pleidooi voor elke dag, als je op de trein zit of op het werk, nog eens te vragen hoe is het, hè, aan mensen. Ook als het al een tijdje geleden is. Dat kan het alleen maar zeggen. Hè.
Elke, hij zegt ook, ja, met ons gezin hadden we lange tijd de buitenwereld niet nodig. Nu wel, nu is het gezin een gekwetst dier. En net dat gekwetst dier kruipt in zijn hol, maar heeft ook die buitenwereld nodig.
Ja. Heeft ook het nabijheid nodig om terug naar buiten te kunnen komen. Hè? Want ze trekken zich terug om samen te zijn, om terug eigenlijk een evenwicht te vinden. Maar dan moeten ze die drempel terug over om terug de wereld te omarmen. En ik denk dat dat een taak is van de anderen en niet van dat gezin. Ik denk dat je zoveel energie nodig hebt om het gezin dan samen te houden, dat anderen u energie moeten komen geven om u dan terug naar buiten te trekken. En we zien dat vaak gebeuren en vaak is dat dan enkele maanden later. Maar dan ziet, zoals Dirk zegt, iedereen in de orde van de dag weer verweven. Mm-hmm. En ja, we missen daar een aantal rituelen die ons daaraan doen herinneren.
Dat is zeker zo. Hè.
Die helpen.
Onze samenleving is gederitualiseerd. Hè. Waar er geen, vroeger waren er missen op bepaalde tijdstippen. En dan kwamen de mensen in het dorp samen. Hè. Dat was dan zoveel maanden later en zoveel maanden later. Ik kan er moeilijk voor pleiten om terug die rituelen te hanteren. Maar op een of andere manier moeten we toch terug proberen dingen te ritualiseren. Want dat maakt dat we dan als gemeenschap ook deelnemen aan rouwprocessen.
Ja, momenten creëren waarop mensen...
Ik geloof er ook in dat dat gaat komen. Ik ben geen cultuurpessimist. Ik denk dat mensen ook altijd weer terug op zoek gaan naar manieren om plaats te geven aan moeilijkheden. Ik denk dat wel.
Dat is zo. Ik raad mensen vaak ook aan om, de buitenwereld dan, om tijdstippen voor zichzelf vast te leggen. En dat klinkt nu heel raar, maar in uw agenda. Zodanig dat je dat niet vergeet. De moment waarop het gebeurt en dat het acuut aanwezig is in het leven van de ander, dat je momenten zet waarop je die familie terug gaat contacteren.
Dat mag op Facebook, zou ik dan zeggen. Ja.
En dat mag met een kaartje. Dat mag van mij zelfs dat je online een bloemetje bestelt dat dan door iemand anders wordt afgeleverd. Maar zo kan je langzaam maar zeker een nieuwe tijdslijn creëren voor dat gezin. Mm-hmm. En dat zijn zaken die vaak als heel dankbaar worden beschouwd. Hè. Zoals je ook hoort in de getuigenis, op het moment zelf denk je, ja, ik ga u misschien binnen 2 minuten buiten zetten, want ik kan het niet hebben. Mm-hmm. Maar we moeten die visjes blijven gooien.
Mm-hmm. En hoe kan je bij zo'n dramatisch verlies toch nog kracht putten uit dingen? Als gezin bijvoorbeeld?
Ik denk dat dat voor elk gezin anders is en ook wel afhangt van de situatie. Maar ik denk ook het kunnen opnemen van de persoonlijkheid die de persoon was die is verloren. Van zijn of haar dromen, zijn leuke activiteiten. Dat dan eerst een opstap kan zijn om een stukje het levensverhaal van die persoon in het gezin te gaan zetten en daaraan te werken. Zodanig dat als het ware de betekenis, de taak, de rol van die verloren persoon, dat die wel een leven houdt in het gezin.
Mm-hmm. Leven met de herinnering?
Leven met de herinnering of zelfs leven met de les die dat drama heeft veroorzaakt en daar iets mee doen.
Mm-hmm. Wat moeilijk is, hè?
Heel moeilijk is, hè? Maar dan zitten we in het proces, wat dat Dirk ook afgelopen uur ook zei, dat het is het proces van die rouwverwerking waarin dat we elk van die momenten nodig hebben om een nieuwe identiteit te vormen. Want dat is eigenlijk wel wat op dat moment dat gezin, maar elk één in dat gezin aan het doen is.
Dat is heel individueel ook. Hè. We moeten ook opletten, denk ik. Enfin, ik ben de grootste bewonderaar van Johan zijn actie. Maar nogal wat mensen kunnen dat ook niet, zoiets. Hè. Veel mensen zitten thuis, een beetje stilletjes. En zegt van, amai, wat die mens gedaan heeft, dat is fantastisch. Maar ik kan dat niet. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook gewone mensen die maar wat zitten te zitten, te erkennen in hun kleine engagementen. Er gewoon zijn en een beetje zitten en een gedicht voorlezen of een muziekje opzetten of ik weet niet wat. Hè. Het hoeft niet altijd zo'n grootsheid te zijn. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Hè. Terwijl het natuurlijk een prachtig voorbeeld is van, en veel mensen herkennen zich daarin, kunnen zich daaraan laven, maar ook mensen die dat niet kunnen, zijn kostbaar. Ik wil dat een beetje benadrukken, omdat we anders zo een beetje de indruk zouden geven, je moet iets groots kunnen presteren om daarover te geraken. Dat is niet altijd zo, denk ik.
Nee. Ja. Waar mensen die zoiets hebben meegemaakt ook enorm mee worstelen, is kan en mag ik nog genieten van het leven? Mag ik dat tonen? Kan ik dat nog tonen?
Dat is heel dubbel natuurlijk.
Ja,
hè?
Absoluut.
Terwijl de emotie van warmte en geluk en genot eigenlijk wel gewoon blijft voortbestaan. Maar die context is zo veranderd dat je dat niet kunt rijmen. Hè? Die context van verlies en dan toch geluk of een mop die dan zoveel lach met zich meebrengt dat je op het einde van die lach je schaamt van, want de context is zo anders en eigenlijk zou dat niet mogen. Maar dat is wel 1, normaal. En 2, toont ook eigenlijk dat het lichaam daar behoefte aan heeft en dat dat nodig is. En dat aanwezig is, dat dat tweespalt van positieve en negatieve emoties onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Zoals Sabine Hagedoorn op een prachtige manier haar drive niet is verloren na de dood van haar man.
En met ook een fantastisch ritueel dat ze heeft gedeeld met de wereld. Ja. Het wijn blijven drinken met haar man. Vind ik een fantastisch ritueel. Mm-hmm. Wat ook zo een van die dingen is, hoe dat je een nieuwe herinnering creëert met iemand die er niet meer is. Hè. Ja. Vond ik heel, heel sterk.
Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment and Trade, vertelde hier ook in Touché over de dochter die ze is verloren na een gruwelijke moord tijdens de Gentse feesten. Het gesprek heeft heel veel luisteraars beroerd. Maar allicht ook om deze reden die ze ook verwoordde in de live-uitzending van de 200ste Touché. En het zijn zo'n belangrijke woorden die ik nog even wil laten horen.
Wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat ik heb kunnen vertellen dat het niet is omdat je tegenslagen en zelfs gigantische tegenslagen hebt, dat je niet terug kan rechtstaan. Dat vind ik de belangrijkste boodschap.
Touché. De grote levensvragen.